Gemeente, ik herinner u er nog aan dat er deze middag een zogenaamde aangepaste kerkdienst zal worden gehouden hier in dit kerkgebouw. Die begint om 14:45 en waarin dominee van der Sluis van Kerkwerve hoopt voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 24, al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. 24, het eerste vers. We willen eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Genesis, hoofdstuk 14, beginnend bij vers 13. Genesis 14 vanaf het 13e vers. En dan zingen we na de schriftlezing het 4e vers van Psalm 75. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. Genesis 14 vanaf vers 13. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram de Hebreeër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe, en hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze, en hij jaagde hen na tot Hoba toe, hetwelk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, ook Lot, zijn broeder, en deszelfs haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot de dal Schave, dat is het dal van de koning. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abram, Gode de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abram: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit, zo ik van een draad aan tot aan een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat het uwe is iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abram rijk gemaakt. Zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben en het deel van deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het woord God zoals we dat gelezen hebben, zojuist in Genesis 14 en daarvan vers 17 En daarna ook de versen 21 tot en met 24. Genesis 14 vers 17 en de versen 21 tot en met 24. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Sjave, dat is het dal des konings. En de koning van Sodom zeide tot Abram: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit, zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat het uwe is, iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abram rijk gemaakt. Zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben en het deel van deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Wij willen samen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. En dan, begrijpt u, willen we in onze gebeden bijzonder ook aan de Heren opdragen onze zuster Den Boer Dorsman, die deze week haar man verloor, en haar kinderen uiteraard eveneens de Heere opdragen. O Heere, we zoeken uw heilig aangezicht in dit morgenuur. Gij hebt ons allen willen sparen en gij brengt ons aan deze plaats samen, ons hier in redelijke welstand. En met ons mee luisteren diverse andere heren die dan niet in de gelegenheid zijn om naar uw huis te komen. En die vanwege ziekte of andere gebreken of de ouderdom niet meer naar de kerk kunnen gaan. Maar die toch ook op deze dag nog de prediking van uw woord mogen mee beluisteren. En in de geest ook mogen mee vergaderen met de gemeente. Wij hebben alle reden om uw naam met dankzegging te erkennen voor het feit dat u ons allen nog in het leven laat en in het heden der genade een plaats geeft. En dat maakt het toch wel bijzonder, ons nog onder het woord van de prediking laat verkeren. We hebben reden om uw naam te erkennen, Heere, voor het voorrecht dat we vandaag nog weer mogen horen wat tot onze vrede dient. En dat ook de boodschap van het heil in de Heere Jezus Christus ons nog verkondigd mag worden. Er zijn er die dat niet bezitten, dat voorrecht. Er zijn er die het nooit meer zullen ontvangen. Er zijn er die uit het leven zijn weggenomen en wie lot beslist is en voor wie er geen evangelie meer is. En als een mens sterft zoals hij geboren is en het leven moet verlaten zonder de waarachtige vernieuwing van het hart en zonder het wederbarende werk van uw geest en zonder ware bekering en een oprecht geloof, dan zal het verschrikkelijk zijn, Heere, om te moeten sterven. En daarmee tegelijk ook alles kwijt te raken wat we in dit leven nog hadden. Niet alleen aan aardse weldaden en aan zegeningen, maar vooral ook kwijt te raken de middelen der genade. Nooit meer te horen dat er een naam onder de hemel gegeven is door welke we moeten zalig worden. Nooit meer een woord van aansporing en een woord van waarschuwing mee te krijgen. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Heere, u laat ons nog in het heden der genade en die boodschap mogen wij nog beluisteren. En ons wordt het ook vandaag nog gezegd: bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En ons wordt nog gewezen de weg des heils, de weg die ten leven voert. Ons wordt nog verkondigd dat er in Christus genoegzame zaligheid is, zelfs voor de grootste der zondaren. Dat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. ons mag het nog verkondigd worden, Heere, dat u een genadig en een barmhartig God zijt, die er een lust in hebt en een behagen in schept om zondaren zalig te maken. O, wij bidden van u dat we verstaan mogen wat tot onze vrede dient. En als we er altijd nog doof voor geweest zijn, Heere, als onze geestelijke oren nog nooit geopend zijn, en als we nog altijd blind zijn voor de werkelijkheid van ons verloren leven, alsmede voor de werkelijkheid van uw goddelijke genade, als ons hart voor die dingen nog gesloten is, Heere, o, wij smeken u, wilt u het dan vandaag anders maken? Laat dan uw geest van den hemel zijn onwederstandelijk werk doen. En laat uw geest met majesteit en met kracht het gesloten hart openen en het blinde oog ontsluiten en het dove oor horend maken. Opdat het dan vandaag nog zo mag worden, Heere, bij hen die u niet tot hun God hebben en die Christus niet tot hun zaligmaker hebben en wier hart altijd nog gesloten is en die altijd nog onder de macht en de heerschappij van de zonde en van de boze staan, opdat het zo mag worden in hun leven, Heere, dat zij van meester mogen veranderen en dat zij genade leren nodig krijgen voor hun verloren bestaan. U zijt toch machtig om dat te werken? U zijt toch almachtig, Heere? En als de macht der zonde groot is en als de strikken der hel sterk zijn en als de listen van de boze geweldig zijn, dan zijt gij toch als de almachtige God en de allerhoogste majesteit in staat om die banden te verbreken en die strikken los te maken en die verleider, die mensenmoordenaar, te schelden, zodat hij van ons zal vlieden. O Heere, laat hij zijn prooi dan moeten loslaten. En wilt gij het van hem winnen in het leven van velen, o God. En laat de prediking daaraan dienstbaar mogen zijn om ouderen en jongeren te ontrukken aan de macht van Satan en over te brengen in het rijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Heere, uw woord is dan toch een kracht tot zaligheid. Uw woord wilt u zodanig toch gebruiken. Doe het ook in ons midden, ook op deze dag. Maar Heere, gij hebt uw woord ook gegeven met andere oogmerken. Het is ook bedoeld om, als het onderwijs van uw geest, in het leven van alle die u vrezen, vrucht te dragen. Opdat zij door dat onderwijs meer en meer mogen gaan verstaan van die dingen die gekend moeten worden en die onze catechismus samenvat onder die drie woorden: ellende, verlossing en dankbaarheid. Heren, in dat onderwijs moet toch ook rijping, vordering, groei zijn. We bidden van u dat de prediking daar ook aan dienstbaar mag zijn. En dat het ook in dat opzicht mag doen alles wat u behaagt, Heere. En dat uw woord voorspoedig mag zijn in datgene waartoe gij het zendt. Laat er zo in het leven van uw kinderen ook iets mogen zijn van dat gedurige onderwijs van uw geest, waardoor opgebouwd wordt en waardoor ook afgebroken wordt, want dat gaat er dan mee samen. Waardoor op Christus gewezen wordt, maar waardoor ook het oog hoe langer hoe meer van alles wat geen God en geen Christus is, wordt afgetrokken. Waardoor we het leren meer en meer, ja, geheel alleen te steunen op die aangebrachte gerechtigheid van de Heere Jezus Christus en af te zien van alles wat wij zelf opgebouwd hebben en van de gerechtigheid die uit onszelf en uit de werken der wet is. Heere, wij smeken u, laat uw geest ons in al de waarheid leiden. En laat uw geest die waarheid vastmaken in onze harten. En laat uw geest ons ook de bevredende, de vrijmakende kracht van de waarheid doen kennen. En zo bidden wij van u dat gij in wilt komen in ons midden en dat u werken wilt onder ons en dat u ons zegenen wilt. En dat niet om enig recht aan onze kant, Heere. Als u daarnaar zoudt zoeken en daarop zoudt wachten tot wij rechten zouden bezitten en tot wij verdiensten zouden hebben, dan zou er nooit wat gebeuren. Dan zou er nooit een ziel gered worden, dan zou er nooit iemand enig waarachtig geestelijk onderwijs ontvangen en dan zou er nooit vrucht op de prediking van uw woord zijn. Maar Heere, wacht u daar niet op. Tot wij beter zijn en tot wij rechtvaardig zijn en tot wij beginnen te deugen. Wacht u daar niet op. Maar wilt u ondanks onze zonden en ongerechtigheden die groot en menigvuldig zijn, op grond van uw vrij machtig welbehagen, om Christus wil nog in genade aan ons denken. En wilt ge dan ondanks onze zonden en ongerechtigheden toch in ontferming ons bezoeken. En wilt u uw genade verheerlijken. Ja, wil ook vergeving schenken. Verzoening doen over al de zonden die er zijn en al de ongerechtigheden wegnemen. Heere, ontferm u over ons en laat uw geest alles geven wat we niet kunnen missen, maar ook alles wegnemen wat we moeten missen. Heere, en dan is het inderdaad weer zo dat we in de afgelopen week ook in het midden der gemeente in aanraking kwamen met de dood en dat we weer de gang naar het kerkhof moesten maken. Weer hebt gij een uit onze kring weggenomen, ditmaal een oude broeder, een hoogbejaarde, die in dat opzicht inderdaad ook rijk gezegend is geworden en die vele jaren genadetijd heeft mogen ontvangen. We willen uw naam erkennen, Heere, voor al het goede aan hem bewezen en ook in hem aan de gemeente gegeven. En we willen u erkennen voor al de arbeid die hij ook in het midden der gemeente gedurende vele jaren heeft mogen verrichten met al de liefde van zijn hart. Heere, we bevelen aan u de Heere aan, zij die achterblijft en die zelf ook hoogbejaard geworden is en in wie leven ook vele gebreken en moeite zijn gekomen. Zij blijft eenzaam achter, Heere. We dragen haar aan u de Heere op en wij bidden u dat gij haar wilt bezoeken en dat gij haar met menig bezoek wilt verblijden, opdat zij het in haar eenzaamheid ondervinden mag dat u aan haar denkt en dat u van haar weet en dat u haar noden lichamelijk en geestelijk kent en dat u vervullen wilt, al de nooddruft, ja, ook de lege plaats. Schenk haar zo u nodig te hebben en schenk haar zo bij u te mogen schuilen. Wees ook met de kinderen, Heere, en wees met alle die in verband met dit sterven rouw dragen. En geef, o God, dat uit dit verlies nog winst mag geboren worden. En dat het ervaren mag worden dat als gij slaat, gij dat niet doet uit lust tot plagen, maar dat het, gij dat doet met de bedoeling dat wij zouden zoeken dat heil dat nooit vergaat, die zaligheid die er is en die er blijft voor het volk van God en voor alle die u in oprechtheid vrezen. Heere, we bidden u dat gij ons dat wilt leren, wat we in de rouwdienst met elkaar mochten overdenken. De Heere bewaart de eenvoudigen. En dat we dan zo een eenvoudige mogen zijn. Zo'n mens die het van zichzelf niet heeft en kan en weet, maar die het geleerd heeft om te vluchten tot u en te schuilen bij u en te hopen op u de Heere alleen. In alle zwakheid, in alle onkunde, in alle dwaasheid aan onze kant, maar dat we zo toch terecht mogen komen bij die genade die in Christus Jezus is. En dat dat dan de enige grond van onze hoop en de enige verwachting in leven en sterven mag zijn en steeds meer worden. Heere, we bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die rouw dragen, aan alle die een verlies leden, aan allen die de pijn van het gemis steeds weer gevoelen. En dan kan het zelfs al wel een langere tijd geleden zijn dat de wond geslagen werd, maar dan toch iedere keer weer de ervaring dat de wond nog trekt en dat de pijn er is. Heere, geef dat we in alle droefenis dan ook maar mogen zoeken bij u alles wat we nodig hebben, en wilt gij ons dan tot een toevlucht wezen. Ontferm u, Heere, en zegen alle die het moeilijk hebben en alle die beproefd worden en alle die een weg van tegenspoed moeten gaan. Zegen gij ook alle arbeid in uw koninkrijk en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 50ste psalm, het 4e en het 5e vers. Ik zal uit uw huis geen var, nog uit uw kooi, voor het brandaltaar begeren, bok of ooi. En het 5e vers, nooit klaagde ik u, indien ik honger had. Gemeente, als Abraham terugkeert van de strijd met Kedorlaomer en met de verbonden legers van Kedorlaomer, dan brengt hij zegevierend al de mensen, al de inwoners van Sodom en de steden daaromtrent mee. Dan heeft hij ook beslag weten te leggen op al de buit die Kedorlaomer en de zijnen geroofd hebben. En Abraham brengt ook dat alles mee terug. En dan heeft hij op zijn zegentocht terug naar het zuiden een ontmoeting met twee koningen. Met de koning van Sodom en met de koning van Salem. De naam van de eerste is ons onbekend. De naam van de tweede is Melchizedek. In het koningsdal in de buurt van Jeruzalem ontmoet hij deze beide koningen. Eerst de koning van Sodom en dan eigenlijk tegelijkertijd ook de koning van Salem. Maar dan vertelt ons het schriftverhaal eerst wat er passeerde toen hij die koning van Salem, Melchizedek, ontmoette. En pas daarna worden we uitvoeriger ingelicht over de ontmoeting tussen Abraham en de koning van Sodom. Ik neem echter de ontmoeting met de koning van Sodom eerst en de ontmoeting met Melchizedek zullen we, zo de Heere wil, op een later tijdstip met elkaar overdenken. Dus vanmorgen over Abrahams ontmoeting met de koning van Sodom. Dat is enigszins merkwaardig, want we vragen ons af, wie was die koning van Sodom? In het begin van dit hoofdstuk lezen wij, als het over die strijd gaat tussen Sodom en Kedorlaomer, dat de koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen aldaar in dat dal van Siddim met zijn vele lijmputten. Nu kunnen we dat verstaan in de zin dat ze daar sneuvelden. Dan is de koning van Sodom dus dood. En dan zal de koning die we nu ontmoeten, die Abram tegemoet komt in het dal van de koning, in het koningsdal bij Jeruzalem, dan zal die koning zijn opvolger zijn. Het is echter ook mogelijk om dat wat er in vers 10 staat, dal van Siddim was vol lijmputten en de koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen aldaar, te vertalen of te verklaren in deze zin dat ze zich in een van die lijmputten hebben laten vallen als in een schuilplaats en dat ze zo de strijd hebben overleefd en dus niet gevangen genomen zijn ook. En later, toen alles voorbij was, weer tevoorschijn zijn gekomen uit die lijmput. En dat nu dus dezelfde koning van Sodom, Abram, tegemoet gaat. Nadat hij gehoord heeft dat Abram de overwinning heeft behaald. Wel nu, hoe dat zij, in feite is dat zo belangrijk niet. Abram ontmoet de koning van Sodom. En deze koning van Sodom doet een voorstel. Hij weet dat het naar het oorlogsrecht van die dagen gebruik is dat Abraham de bezitter is van alles wat hij buitgemaakt heeft in de strijd. Alles wat hij veroverd heeft met gevaar van zijn eigen leven, dat behoort Abraham toe. De buit, maar ook de mensen. Dus al die inwoners van Sodom en Gomorra die Abraham levend mag meebrengen en terugvoeren, zijn naar het recht van die dagen eigenlijk Abrahams bezit. En als Abraham daarnaar handelt, dan heeft de koning van Sodom natuurlijk niemand meer. Dan is hij een koning zonder onderdanen. Dus, zo stelt deze koning voor, laat Abraham mij de mensen teruggeven, dan mag hij het materiële, het stoffelijke, dan mag hij de bezittingen, de buit, voor zichzelf houden. Nou, dat lijkt een royaal gebaar. Want dan is die koning van Sodom straks alleen maar koning over een aantal mensen die overigens in armoe en in gebrek moeten leven. En Abraham is in één keer door dit royale gebaar van de koning van Sodom nog veel rijker dan hij al was. Een royaal aanbod. En zeg ook maar gerust een verleidelijk aanbod. Zo wordt het Abraham in één keer gepresenteerd. Allerlei aards bezit en allerlei aards rijkdom. Het wordt hem heel verleidelijk en aanlokkelijk voorgesteld. En hij hoeft alleen maar ja te zeggen. Wat is er eigenlijk ook op tegen? Abraham heeft er recht op. Abraham heeft er zelfs zijn leven nog voor gewaagd. Abraham heeft er zich sterk voor ingespannen. Heeft die hele tocht achter het leger van Kedorlaomer ervoor over gehad. En heeft daar in het zweet van zijn aanschijn met gevaar van zijn leven die strijd moeten voeren. En dus Abraham heeft er alleszins ook recht op. Wat zou er op tegen zijn om nu dit aanbod aan te nemen? En wat doet Abraham? Neemt hij het aan, dat aanbod? Gaat hij erop in? Zou hij toch best kunnen doen, nietwaar? Maar Abraham ziet dieper dan de oppervlakte. Hij beseft dat dit een verleidelijk aanbod is. Maar dat in dit verleidelijke aanbod voor hem een grote verzoeking schuilt. Want als hij erop ingaat en als hij tegen de koning van Sodom zegt, dat lijkt me wel wat, daar ga ik op in, dat accepteer ik, u hebt hier al die mensen terug, neem die maar mee en de rest is voor mij. Als Abraham dat zou zeggen, wie heeft hem dan rijk gemaakt? Wat kan die koning van Sodom dan gaan vertellen overal en tegen iedereen? En wat kan iedereen van Abraham zeggen als ze constateren, Abraham is een groot herdersvorst, Abraham heeft geweldig veel bezittingen, Abraham is een rijk man. Wat kan iedereen dan zeggen? Dan kan iedereen zeggen, en terecht, dat hij zijn bezit te danken heeft aan de koning van Sodom. Aan de wereld. En om die reden weigert Abraham dit aanbod te aanvaarden. En hij weigert het zeer resoluut. Hij heft zijn hand op naar de hemel en hij zweert bij God die in de hemel woont dat hij dit niet doen zal. Hij zal niets van de koning van Sodom aanvaarden. Nog geen schoenriem, nog geen draad. En laat de koning van Sodom dan ook maar niet alleen de mensen meenemen. Maar laat die koning van Sodom ook de buit maar meenemen. Tot het allerkleinste en alleronbetekenendste onderdeeltje uit die buit toe. Sandalen en schoenriemen en draden, hij mag het allemaal hebben. En zeer royaal geeft Abraham het allemaal terug. Het was toch ook nooit zijn bedoeling toen hij op het oorlogspad ging om zichzelf door de strijd te verrijken. Het ging hem toen toch alleen maar om de bevrijding van zijn neef Lot. Hij ging toch niet op pad om er zelf beter van te worden. En hij is de Heere er al lang dankbaar voor dat hij in dat opzet mocht slagen, namelijk de bevrijding van zijn familielid, van zijn broeder. Het enige wat Abraham doet, dat is gebruik maken van het recht van zijn knecht. Het is billijk dat datgene wat die aan onkosten hebben besteed, dat die dat vergoed krijgen. En dat wat zij verteerd hebben op die reis, op dat oorlogspad, dat ze dat vergoed krijgen. En wat Abrams buren betreft, die zijn bondgenoten waren in de strijd, Aner, Eskol en Mamre, wel, daar beslist Abram niet over. Als die wat uit de buit willen hebben, dan is dat hun zaak en dan moeten zij daarover beslissen. Maar zolang het over Abram zelf gaat, zegt hij absoluut tegen alles wat die koning van Sodom hem zou willen geven, Nee. Maar is dat dan nou echt nodig? Overdrijft Abraham nou niet een beetje? Is hij nou niet al te gewetensvol en te precies? Nee, want wij moeten het zo zien, gemeente, dat Abraham hier in een zekere zin doormaakt wat de Heere Jezus straks doormaken zal in de verzoeking in de woestijn. En dan weet u de geschiedenis dat de Heere Jezus 40 dagen in de woestijn was en dat toen de Satan tot hem kwam met 3 verzoekingen. Eerst zegt dat deze stenen brood wordt en dan de verzoeking dat Jezus zich van de tinnen van de tempel naar beneden zal storten, want de Heere heeft toch gezegd in zijn woord dat hij zijn engelen bevelen zal dat ze hem op de handen zullen dragen. En dan de verzoeking, en daar letten we even bijzonder op, dat Satan Jezus meeneemt naar een hoge berg en dat hij hem al de koninkrijken der aarde met hun rijkdommen laat zien. En dat de Heer, dat Satan tegen de Heer Jezus zegt, en dat alles zal ik u geven als u uw knieën 1 keer buigt voor mij. En als u 1 keer maar mij aanbidt. Dat was de verzoeking van de Heere Jezus om rijk te worden dankzij de royaliteit van de duivel. En de Heere hoefde er bijna niets voor te doen. 1 knieval voor de boze. En dan zou hij heel die wereld krijgen. Al die rijkdom, al die koninkrijken. In een gemakkelijke weg. Dan hoefde hij niet naar het kruis. Dan hoefde hij niet te lijden. Dan hoefde hij niet te strijden. Dan had hij het zo allemaal in 1 keer. En dan had hij zijn doel langs de gemakkelijkste en de kortste weg bereikt. Maar ondertussen. Ondertussen, en dat heeft de heiland toen doorzien, zou Satan hebben kunnen zeggen, en hij zou het ongetwijfeld uitgebazuind hebben in het ganse heelal: ik heb Jezus rijk gemaakt. Hij heeft het aan mij te danken. Nu, in een zekere zin staat Abram op zo'n punt. Niet als borg en middelaar natuurlijk. Maar het is eenzelfde soort verzoeking die tot Abraham komt. Nu in dat vriendelijke aanbod, in dat royale aanbod van die koning van Sodom. Die tenslotte een instrument is van diezelfde verleider die straks in hoogst eigen persoon tot de Heer Jezus komt. En door het geloofsoog heeft Abraham dat onderkend. Met al de vriendelijkheid en met de glimlach om zijn lippen is die koning van Sodom een instrument in de hand van de duivel. En het is de duivel die Abraham probeert te brengen tot het punt waarop hij zich laat rijk maken, niet langer door God, maar door de wereld. Waarom doet de duivel dat? Ach, de duivel weet dat Abraham de erfgenaam is van het land der belofte. God heeft hem dat toegezegd. God heeft het uitdrukkelijk nog eens herhaald in het laatste gedeelte van het 13e hoofdstuk waar we een aantal weken geleden over hebben na mogen denken. Toen heeft God Abraham uitdrukkelijk tot erfgenaam aangesteld en hem permissie gegeven om dat hele land nu te doorwandelen, oostwaarts, westwaarts, noordwaarts, zuidwaarts en overal rond te zien en overal rondziende te mogen geloven en weten: dit land heeft God mij gegeven. Nou, daar kan de duivel niets aan veranderen, nietwaar? De duivel kan Gods woord niet breken. De duivel kan Gods plannen niet doorkruisen. Maar hij zal wel alles doen om het woord van God toch krachteloos te maken. En al alles in het werk stellen Om al kan hij dan aan Gods kant, aan zijn plannen niets veranderen, het bij die erfgenaam Abraham zo te schikken en te besturen, dat Abraham niet langer in staat zal zijn om erfgenaam van die belofte te wezen. God heeft gezegd dat hij het Abraham schenken zal. En nu gaat Satan proberen Abraham zo ver te brengen dat hij niet op God wacht. En dat hij het niet langer van God verwacht, maar dat hij het eigenmachtig naar zich toe haalt. En dan moet hij nu maar vast beginnen met de bezittingen van Sodom eigenmachtig naar zich toe te halen. En dan zal Abraham nooit meer kunnen zeggen dat hij het van God gekregen heeft. Want nu deze dingen beseft Abraham, en daarom weigert hij. En u merkt wel als we de tekst lezen hoe pertinent hij weigert. Dat is geen aarzeling, dat is niet, zou ik het doen, zou ik het niet doen. En dan tenslotte na lang wikken en wegen eindelijk zeggen, nee, ik doe het toch maar niet. Met verdriet in zijn hart en met een hoop twijfel, terwijl hij nog een paar dagen lang loopt te denken, had ik het toch eigenlijk niet wel moeten doen. Nee, zo niet! Zo niet! Hij heeft zijn hand opgeheven en bij de Heere gezworen dat hij er niets van nemen zal. En hij aarzelt geen ogenblik. En hij heeft nooit acht na die tijd gedachten gehad van, heb ik er eigenlijk wel goed aan gedaan? En wat een kans heb ik gemist? En wat heb ik een gelegenheid laten voorbijgaan? Pertinent. Met grote zekerheid. En dat is geloofs. Zekerheid geweest. Dat is uit het geloof geweest. Dat Abraham met zoveel kracht daar kon staan en dat aanbod van die koning kon afwijzen. Met grote zekerheid en in absoluutheid wijst hij dat aanbod af. En u vraagt, ja, wat heeft dat ons te zeggen? We kunnen het zien dat het voor de Heere Jezus zo was. En we kunnen zien dat er iets van terug was, of dat er iets van te vinden is ook in het leven van Abraham. Maar wat heeft ons dit te zeggen? Gemeente, bent u die koning van Sodom dan nog nooit tegengekomen? Want die gaat ook vandaag nog rond in de wereld. Die komen we vandaag nog op allerlei gebied tegen, of niet? Als u zegt, nee, ik heb hem nog nooit gezien, dan komt dat niet omdat die koning van Sodom nog nooit bij u geweest is, maar omdat u hem nog nooit herkend hebt. En dat u voor zijn identiteit nog altijd blind bent en dat u nog in onkunde voortgaat hier over deze wereld. Maar hij biedt zich iedere keer weer aan. Bijvoorbeeld, dan laat ik daar beginnen. In de stoffelijke dingen van ons leven. Daar was het bij Abraham in de eerste plaats ook om te doen. De stoffelijke dingen, de aardse bezittingen. Nu, daar komt die koning van Sodom altijd weer mee. Dat zijn de dingen die inderdaad een behoorlijke rol spelen in ons leven, nietwaar? Geld en goed en aardse bezittingen, dat hoeft niet veel te wezen, maar ook al hebben we er niet zoveel van, dan spelen die dingen toch een grote rol. Nou, op dat terrein doet de koning van Sodom zijn aanbiedingen. En stelt hij ons van alles voor ogen. Allerlei praktijken. Ik denk even aan wat onze catechismus daarvan zegt bij de verklaring van het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Nu, als je die catechismus die zondag daarover leest, dan ziet u de koning van Sodom daar komen in de vorm van de verleiding om met, en dan denk ik aan de woorden zoals die daar gebruikt worden, om met vals gewicht, valse maat, valse el, valse waar, jezelf te verrijken. Het goed van je naaste aan jezelf te trekken. God verbiedt namelijk niet alleen dat stelen wat de overheid straft, zegt onze catechismus, maar ook al die linkse en slinkse praktijken die er in de handel bijvoorbeeld zijn en altijd zijn geweest. En vandaag de dag ook nog zijn om langs allerlei ongeoorloofde, manieren en wegen jezelf te verrijken en je bezit te vermeerderen, of datgene wat van een ander is, op zo'n handige manier, met zo'n truc, met zo'n list, naar jezelf toe te halen. Als dat gebeurt, dan zegt de duivel, ik heb hem rijk gemaakt. Dan zegt de koning van Sodom, achter wie de duivel staat, ik heb hem rijk gemaakt. Heeft hij niet van God hoor, dat heeft hij niet van God. Daar heeft hij zelf in zijn handigheid voor gezorgd. Daar heeft hij zelf met net niet geoorloofde manieren voor gezorgd. Daar kon de wet van het koninkrijk der Nederlanden hem niet op betrappen. Want dat ontging net aan de grepen, aan de blik van de wetgever, maar de ogen van de alziende God hebben het ontdekt. Zodat de Heere weet dat het niet uit zijn hand kwam en dat het niet van hem verwacht werd, maar dat hij er langs allerlei listige wegen voor gezorgd heeft. En hij heeft er een knieval voor gedaan, voor de vorst der duisternis, en hij heeft zijn principe verloochend. Die koning van Sodom, die komt via uw brievenbus. Als op een verleidelijke manier het aanbod gedaan wordt dat u, en u hoeft er maar een paar gulden voor te betalen, u winnaar kunt worden van een nieuwe auto en dat soort dingen. En hoeveel mensen schrijven daar niet op in en hoeveel mensen doen daar niet aan mee. Om op die manier, via loterij en via al dat soort dingen, zichzelf te verrijken. Kunt u in zo'n geval zeggen, ik heb het van God? Nee, de koning van Sodom zegt, ik heb hem rijk gemaakt. Die koning van Sodom komt niet alleen op het gebied van handel en het terrein van het aardse bedrijf. Die koning van Sodom komt ook op een andere manier, waarbij de mens zo ongeveer uit de geest van Nebukadnezar gaat leven. Dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. Heb u het dan niet van de Heere gekregen? Jawel, je kan natuurlijk met een vroom woord en een vroom gebaar ook nog zeggen dat het van de Heere komt. Maar ondertussen heb je het zelf opgebouwd. Het gaat bij die koning van Sodom echt niet altijd om wereldse en om aardse en om stoffelijke dingen. Het gaat om alles wat de wereld ons biedt. Ook de gunst van de wereldling. En de glimlach en de goedkeuring die de wereld aan ons geeft. En daar zijn we gevoelig voor, nietwaar? Want we willen toch graag meegeteld worden. En we willen toch graag dat ze ons aardige mensen vinden. Ook al gaan we dan naar de kerk. En ook al zijn we zondags anders. Maar in de week willen we toch meetellen. En mee kunnen doen. De gunst van de mens om ons heen is niet onbelangrijk, is het wel? En vanwege die gunst van onze medemens, die we niet willen verspelen, zwijgen we als we spreken moeten. En spreken we als we zwijgen moeten. En vanwege de glimlach van de wereld, die we niet kwijt willen raken, praten we mee met de praat van de wereld. En is er geen onderscheid meer. En nemen we de gewoonte van de wereld over. Want anders stel je niet meer mee. En anders sta je overal buiten. En vanwege die gunst die we niet kwijt willen, passen we ons in heel wat opzichten aan. En kunnen we met Jan en alleman vriend blijven. En kunnen we allerlei persoonlijke en zakelijke relaties rustig aanhouden. Want we hebben ons al lang verkocht in de hand van de koning van Sodom. En we stellen ons geweten dat zo af en toe is opspreekt gerust en zeggen, ja, maar Je kunt toch niet altijd overal, net in alle dingen, even precies zijn. En je moet het toch ook niet overdrijven. Nee, je moet het niet overdrijven. Dat vraagt de Heer nergens. Maar we zijn zo bang dat we het overdrijven. We denken al gauw dat we het te precies nemen. Staan we dan nog vrij? Als we ons zo van de gunst en de goedkeuring en de glimlach van de wereld afhankelijk gemaakt hebben, staan we dan nog vrij? Abraham heeft begrepen, dan sta ik tegenover die koning van Sodom niet meer vrij. En daarom weigert hij. Als we het aan de wereld te danken hebben, of het aan ons bezit, of in het morele wat betekent wat is, als we het van de wereld te danken hebben en van de gunst van de wereld moeten leven, dan ben je niet meer vrij. Nou, maar dat is een gevaar dat ons allemaal bedreigt. Dat is een gevaar dat ook onze jonge mensen bedreigt. Op school. O, de gunst van je klasgenoten. En de glimlach van je vrienden. Is verleidelijk, nietwaar? Laat je door geen enkele koning van Sodom rijk maken. Leef niet bij de gunst van mensen. We zullen moeten leren, en als het kan vroeg in ons leven moeten leren, om onze hand omhoog te heffen en met Abraham te zeggen, nee, nee, koning van Sodom, jij zult nooit kunnen zeggen, ik heb jou rijk gemaakt. Nee, tegen de wereld, wereld, gij zult nooit kunnen zeggen dat ik me heb laten rijk maken door u. En dat ik me heb een positie heb laten verwerven. En dat ik een plaats in deze wereld en op de maatschappelijke ladder heb gekregen. Dankzij de gunst van de wereld. Niet afhankelijk worden van de gunst en de goedkeuring van mensen. Waar Abraham alleen maar mee over bezorgd is. En wat voor Abraham alleen maar geld is. Wat denkt God van mij. En dat is 1000 keer belangrijker. En als we Abraham dan zou daar zo zien staan in dat koningsdal in de buurt van het latere Jeruzalem, dan denk ik dat wij als we hem zien met zijn hand omhoog geheven en als we horen hoe hij spreekt tot die koning van Sodom, dan denk ik dat we ons moeten schamen. En is op dat gebied geen bekering nodig? Gij zoekt de eer van mensen, zei Jezus tegen de Joden. Nou, dat kan hij tegen ons ook zeggen, of niet? Gij zoekt de gunst van mensen. Gij laat u rijk maken en zegenen buiten mij om. Gij vertrouwt op uzelf. Gij denkt dat gij het zelf kunt. Ach, was er wat meer en een wat dieper besef. Dat we het van de Heere moeten hebben. Ook in het stoffelijke. En ook in de plaats die we in dit leven zoeken in te nemen. En ook in de positie die we in dit leven hopen te verwerven. Dan moeten we ook in dat opzicht onze hand leren opheffen en zeggen. Heere, bewaar me ervoor dat ik een draad of een schoenriem zou willen aannemen. Van de koning van Sodom buiten u om. En waaraan ontleent Abraham dan de kracht om dit zo radicaal te weigeren? Ach, hij heeft natuurlijk al eens eerder bewijs geleverd in zijn leven dat er een binding met de Heere was en dat de binding met de Heere hem meer waard was dan aardse rijkdommen. Dat is bijvoorbeeld gebleken toen hij aan Lot de keus liet en toen hij Lot de gelegenheid gaf om zelf eerst te bepalen waar hij heen wilde gaan. Toen sprak Abraham daarin zonder woorden uit dat het hem niet ging om rijke landerijen en om veel aardse bezittingen, maar dat hij veel meer geïnteresseerd was bij de gunst van God. En toen bleek dat hij genoeg wilde hebben aan de beloften Gods. Nou, uit datzelfde geloof handelt hij ook hier. Hij durfde te wagen met de beloften Gods, met datgene wat de Heere toegezegd heeft. En hij heeft de hulp van Sodoms koning helemaal niet nodig bij de vervulling van Gods belofte. De Heere heeft gezegd, Abram, of je nou in het oosten bent, of in het noorden, of in het zuiden, of in het westen van het land Kanaan, waar je ook loopt en waar je je voetstap zet en waar je je ogen slaat, ik heb het u gegeven. En ik heb de koning van Sodom niet nodig om die belofte te vervullen. En in dat vertrouwen kon Abram dat zo krachtig en zo resoluut zeggen. Hij kan de tijd afwachten, de tijd die God bestemd heeft voor de vervulling van de belofte. En Abram hoeft zich er helemaal niet ongerust over te maken. God zorgt. Zou hij het zeggen en niet doen? En in dat geloof mag Abram hier kracht van de Heere ontvangen om tegen de koning van Sodom te zeggen, nee. Dat geloof is dus gegrond op Gods eigen toezeggingen. En dat geloof heeft zo pas nog een nieuwe grond gekregen. Ik spreek vanmorgen niet over de ontmoeting tussen Abram en Melchizedek, maar één ding moet ik eruit lichten. Want in datgene wat Melchizedek zo pas tegen Abram gezegd heeft, heeft hij voor het geloof van Abram een nieuwe grond mogen aandragen. Namelijk in de naam met welke Melchizedek Abrams God heeft genoemd. Gezegend, zo lezen we in vers 19, zei Abram, Gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En dat dat ingeslagen is in Abrams leven, dat hij dat verstaan heeft, dat dat ingedaald is in zijn hart, dat blijkt uit Abrams woorden in onze tekst. Want wat doet hij? Hij heeft van Melchizedek gehoord, God is de Allerhoogste, de bezitter van de hemel en van de aarde. En dat woord dat indaalde in Abrams hart, dat gaat Abram nu gebruiken als hij tot de koning van Sodom spreekt. Zo heeft Abram de Heere nog nooit genoemd. Maar deze waarheid omtrent God die hem zo pas via de dienst van Melchizedek geopenbaard is, heeft zoveel kracht en vrucht in zijn leven geoefend en gedragen, dat hij uit dat geloof de koning van Sodom zal antwoorden. Vers 22, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Ziet u wel? En zo heeft hij nu zo pas, via het onderwijs dat tot hem kwam door de dienst van Melchizedek, de Heere leren kennen als de bezitter van hemel en aarde. De grote schepper en de grote onderhouder van alles die het zegt. De aarde is mijn en alles wat er leeft en wat zich beweegt is mijn. En die Allerhoogste God, de bezitter van hemel en aarde, heeft macht genoeg om voor Abrams welstand te zorgen. Hij weet wat Abram nodig heeft. Hij weet wat hij voor lichaam en ziel nodig heeft. En nog voordat Abram het de Heere gezegd heeft, weet de Allerhoogste God het al. Nou, van die God, van die bezitter van alles, wenst Abram het te verwachten. Bij de zorg en bij de almacht van die God wenst hij te leven. En al zijn bekommernissen wenst hij op hem te werpen. En te leven in het vertrouwen dat hij voor hem zorgt. En al zijn begeerten begeert hij aan hem bekend te maken met bidden en smeken. En al zijn welvaart begeert hij volstandig op zijn trouw te bouwen. En daar heeft hij geen mens, daar heeft hij geen koning, daar heeft hij geen wereld bij nodig. Niets. Want als hij voor Gods rekening leeft, en als zij voor Gods rekening straks sterft, dan zal het hem maar niets ontbreken. Nou, en zo zou je deze tekst kunnen gebruiken als een biddag of een dankdagtekst. Maar het is vandaag toch ook biddag. Het is alle dagen, als het goed is, toch biddag in ons leven, gemeente. Behoort dat zo niet te zijn? En behoort ons leven zodanig niet te zijn? Een afhankelijk leven, maar afhankelijk van wie en afhankelijk van wat? Afhankelijk van de bezitter van hemel en aarde. Afhankelijk van die God die alle dingen geschapen heeft en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Afhankelijk van die God van wie de Heer Jezus zegt, uw Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Afhankelijk van die God van wie de schriften ons zeggen, laat al uw begeerten met bidden en onder dankzegging bekend worden bij God. Zo behoort ons leven te zijn. En of je dan veel hebt of weinig hebt, dan heb je genoeg als die God voor je zorgt. En of je dan door de diepte gaat of over de hoogte gaat, dan heb je genoeg als die God voor ons zorgt. En of we dan voorspoed of tegenspoed meemaken, gezondheid of ziekte, rijkdom of armoede, vruchtbare of onvruchtbare jaren, dan hebben we genoeg in het vertrouwen dat Hij van ons weet. En dat Hij alle dingen beschikt en bestuurt. En dat wat er ook in ons leven geschiet, het uit zijn vaderlijke hand komt. Ken Hem in al uw wegen. Zoals Abraham hier in praktijk mocht brengen. Ken Hem in al uw wegen. En dan hebt u van Gods wegen de krachten in het geloof, de moed om de koning van Sodom de deur te wijzen. En dan hoeft de mens ook naar het woord van de Heere Jezus in de bergreden niet bezorgd te zijn. Nee, niet als we met Abraham mogen weten dat die bezitter van hemel en aarde onze genadige God is. En dat Hij voor zijn volk zorgt. En dat Hij het gezegd heeft, hoe het ook gaan zal, zijn brood is zeker en zijn water gewis. En dat Hij het niet alleen zeggen, maar ook doen zal. Omdat Hij niet alleen een almachtig God, maar ook een getrouw Vader is. Gemeente, dat is het deel dat we in dit leven zullen moeten leren zoeken en begeren en kennen. Om door God gezegend te worden en door Hem rijk gemaakt en uit zijn genadevolheid te mogen leven. Dat is een leven dat de moeite waard is, want je kunt je nou wel rijk laten maken door de koning van Sodom. En je kunt nou wel wat verwachten van de gunst en de glimlach van de koning van Sodom. Maar morgen is die glimlach weg. En morgen is de gunst van de koning van Sodom weg. Maar wie van de Heere en van zijn genade mag leren leven. En wie in biddend opzien tot die God mag vluchten en op hem zijn vertrouwen stellen voor tijd en eeuwigheid. Die wordt nooit beschaamd. Hebt u die almachtige God al tot uw deel? Hebt u de bezitter van hemel en aarde al leren nodig krijgen en leren zoeken als die God die ook in uw leven zorgt? Hebt u al in afhankelijkheid de toegang leren nemen tot hem en uw bekommernissen op hem leren wentelen en uw weg op hem leren wentelen en hem uw noden bekend leren maken? Dat maakt ons onafhankelijk tegenover de gunst van mensen. En dat geeft rust en vrede in het gemoed. Een almachtige God. Een almachtige koning die het heelal regeert en die van alle dingen zeggen kan, het is van mij. Hij ook een gegevend God. Hij zal het de zijnen aan geen ding doen ontbreken. Hij zal het voor hen voleindigen. En dan nog één ding, En daar ging het dan bij Abraham in dit geval nog wel niet om, gemeente. Maar schrift met schrift vergelijkend lezen we in de woorden van onze tekst ook nog een les met het oog op het geestelijke leven en de praktijk der godzaligheid. De koning van Sodom komt tot ons, zo zagen we, hij kwam tot Abraham in de vorm van dit verleidende aanbod om Abraham spoedig rijk te maken. En zo komt hij tot ons met allerlei wereldse, zondige of halfzondige praktijken waar we gevoelig voor zijn en waar we voor bezwijken. Hij komt tot ons op allerlei manieren. Hij komt ook tot ons, diezelfde koning van Sodom, diezelfde vorst der duisternis die de koning van Sodom gebruikt, met de verleiding om ook ten aanzien van onze geestelijke rijkdom, van de zaligheid van onze ziel, op iets anders te steunen dan op God. De koning van Sodom komt ook tot ons in de verleiding om met onze eigen gerechtigheid wat te worden. Om een rijkdom te bezitten die niet uit God is. Om een geloof te bezitten dat niet uit Gods geest is. Om een bevinding, een bekering te hebben die alleen van onszelf is. Er zijn er heel wat ook op het terrein van het geestelijke leven waarvan de koning van Sodom kan zeggen, kijk, die heb ik rijk gemaakt. Die heeft een geloof dat hij van mij heeft. Die heeft een bekering dat hij van mij heeft. Die heeft een bevinding die hij van mij heeft. Niet van God. Die heeft een geestelijk leven, althans wat hij ervoor houdt, wat niet door Gods geest gewerkt is. En er zijn er heel wat die in argeloosheid zo voortleven, op reis naar het eeuwig verderf. Straks zal de Heere tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Straks zal de vorst der duisternis tot hen zeggen, ja, dat kwam omdat ge u door mij hebt laten rijk maken en door mij wat hebt laten aanpraten en door mij wat in uw handen hebt laten leggen. En ik heb daar de koningen van Sodom in de vorm van vele predikers voor willen gebruiken om u in dat geloof te stijven. Heb u zo de koning van Sodom wel eens ontmoet? Dat u misschien bijna wat had laten aanpraten en in de handen wat had laten leggen wat niet van God is. Of doet u dat misschien nog? Steunende op de gerechtigheid die uit de wet is. Steunende op wat u zelf hebt opgebouwd. Steunende op allerlei vroomheid die u zelf vergaderd hebt en u zelf aanpraat. Of die we elkaar wat aanpraat. Want die koning van Sodom kan zulke verschillende vormen en gedaanten aannemen. Die kan ook tot ons komen in de vorm van een vroom mens. Van een vrome kerkganger. Om op die manier een ziel te verstrikken en hem een geestelijke rijkdom te geven die alleen maar vermeende rijkdom is, maar niet uit God. Wees op uw hoede. Voor de koning van Sodom als Paulus zegt dat de vorst der duisternis rondgaat als een engel des lichts. Wees dan bedacht op die engelen des lichts en op die koningen van Sodom, die met een glimlach en met een vriendelijk gelaat en met een welwillend gebaar uw ziel zoeken te verstrikken onder de schijn van vroomheid en deugdzaamheid. Wees erop bedacht. Paulus heeft dat geleerd. Paulus is die koning van Sodom ook tegengekomen, als ik het zo mag zeggen. En hij heeft in datzelfde geloof als Abraham gestaan. Ja, Abraham ging het dan in de eerste plaats om aardse bezittingen. Maar dat was net zo goed een strik voor hem als dat het voor Paulus was. Paulus heeft een opvoeding gehad aan de voeten van Gamaliel. En dat was een koning van Sodom. Dat was een verleider in de hand van de boze. En vele van die collega's van Gamaliel, werden gebruikt om Paulus en vele anderen te verstrikken in de rijkdom van de deugdzaamheid, van de goede werken en van een leven in eigen gerechtigheid. Nou, dan had Paulus aan die koning van Sodom al wat te danken. Lees het eens met me mee in Filippenzen 3. Als hij dan op gaat noemen wat hij allemaal heeft om in het vlees te betrouwen. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, want die koningen van Sodom hebben hem zoveel rijkdommen gegeven. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wetten Farizeeën, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Wie kan Paulus evenaren? En als hij daar nu mee doorgegaan was en als hij daar nu mee geleefd had en daarmee gestorven was, dan had hij je tot in alle eeuwigheid moeten horen van de boze en uit de mond van de boze zelf. Paulus, ik had u rijk gemaakt. Maar toen genade hem de ogen opende en toen hij ging zien dat hij wat anders nodig had, toen heeft hij in datzelfde geloof als Abraham gezegd: maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook al die dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Nou, daar hebt u het dan op geestelijk terrein, gemeente. En zo moet een ziel aan de strikken van de koning van Sodom zoeken te ontkomen. Om in datzelfde geloof als de apostel staande te mogen zeggen, opdat ik Christus zal mogen gewinnen. Buiten Christus is geen rijkdom voor mijn arme ziel. Buiten de gerechtigheid van die borg aan het kruishout is geen zaligheid voor mijn schuldige hart. Buiten Christus, al de rijkdommen ook op geestelijk gebied en wat de koning van Sodom zoekt wijs te maken en aan te praten, ik zal er nog voor eeuwig mee omkomen. Buiten Christus kan ik niet leven. Buiten Christus kan ik niet sterven. Kind des Heren, in alle strijd en ondanks alle duisternissen en alle nevelen die er misschien nog over uw ziel gelegen zijn, en wat u misschien allemaal nog niet weet, ga staan vanmorgen op die plaats waar Abraham stond en hef uw hand op naar de hemel en zeg het in alle oprechtheid tegen God: Heere, ik wil me niet laten rijk maken door geen enkele koning van Sodom, al komt hij uit de gedachtegangen van mijn vrome, toch verdorven vlees voort. Al komt hij tot me in de vorm van de verleiding van, voor mij betreft, een lief kind van God die me wat aan wil praten. Al komt hij tot me in de vorm van een bepaalde prediking die aannemelijk lijkt, opdat ik Christus mogen gewinnen. Niet hebbende mijn eigen gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die uit het geloof van Christus is, de Heere. Die de bezitter is van de hemel en van de aarde. Hij is ook degene die de waarachtige geestelijke rijkdom schenken kan aan een arme verloren zondaar in Christus Jezus. Dat is het wat we nodig hebben in leven en in sterven. Voor tijd en eeuwigheid. Amen. Psalm 37, het tweede en het derde vers. Heere, wij willen aan het einde van ons samen zijn uw heilige naam nogmaals met dankzegging erkennen. Gij hebt ons ook vanmorgen nog weer het woord gegeven. En dat woord dat waarschuwt ons voor de gevaren en voor de verleidingen die van de kant van Sodoms koning komen. In zo'n aannemelijke vorm menigmaal. En zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. En van nature hebben we er helemaal geen oog voor. En geen erg in. En zo vaak laten we ons door die koning van Sodom rijk maken. In aardse goederen. Of in de gunst van wereld. Of zelfs ook op geestelijk gebied. Laten we ons wat aanpraten en in de handen drukken. Of maken we onszelf wat wijs. O God, wij bidden u om dat geloof, dat onafhankelijke geloof van Abraham. Die zijn hand ophief en die zei, ik zal me door geen koning van Sodom laten rijk maken. Ik vertrouw op de bezitter van de hemel en van de aarde. O Heere, schenk ons zo'n diepe, innerlijke, vaste overtuiging. Zoals we het hoorden bij Paulus. Alles schade en drek achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Heere, wilt gij uw woord tot zegen stellen? Wilt ge tot bekering brengen? Ook van deze zonde. En wilt gij ons tot geloof brengen? Ook tot dit geloof. Zegen ons, o God, in de wegneming van onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 144. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door 's hemels gunst bejegend. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.